De boodschap voor deze dag is uit Matteüs, Matteüs hoofdstuk 15. En dan vers 21 tot en met 28, de Canaanese vrouw. In het begin van het hoofdstuk is de Heer Jezus in gesprek, een twistgesprek met de Farizeeën. Hij was in Galilea en daar waren Farizeeën uit Jeruzalem gekomen om met hem te twisten, zoals ze dat zo vaak deden. Deze mensen kenden de schriften, kenden ze heel goed. Ze kenden de profetieën. Ze hadden kunnen weten, ja moeten weten, de Heer Jezus is de beloofde Messias. Hij is de verlosser. Maar in plaats van hem te geloven, en dan zien we hoe de mens is, zijn ze bezig om hem te vangen op zijn woorden, zodat ze hem kunnen veroordelen. Wat ze uiteindelijk ook gedaan hebben. Ze waren ongehoorzaam. En eigenlijk als je ziet waar die mensen mee bezig zijn, dan zie je dat het in deze tijd eigenlijk niet heel veel anders is. Ze komen met allerlei vragen over hun eigen regels. Waarom houden uw discipelen deze inzettingen niet? En de Heer Jezus zegt in het achtste vers, eigenlijk moeten we zeven erbij nemen. Gij geveinsden, schijnheiligen. Wel, oftewel juist, heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende: dit volk genaakt mij, dit volk komt tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Is dat niet zoals het ook nu is? Hoeveel mensen eren God wel met hun lippen? Lezen de Bijbel, zingen psalmen, geestelijke liederen met de lippen. Maar hun hart is ver bij hem vandaan. Het is niet meer een godsdienst. Niet meer dan religie. We volgen bepaalde regels. Maar we geloven niet werkelijk in de Heer Jezus. Triest. Maar zo is het helaas wel in veel kerken, veel gemeenten gesteld. Lippendienst. Maar geen waar geloof. En ik las pas dat men zich zorgen maakt over de jongeren in de kerk. En ik geloof dat een van de redenen is waarom zoveel jongeren de kerk verlaten, is omdat er geen geloof is. Jongeren, let op hun ouders. Let op andere mensen in de kerk. Op de predikant. Mensen letten altijd meer op je dan je denkt. En ze letten erop wat de waarde van je geloof is. En wat zien ze dan? Wat zien ze als er een crisis komt in uw gezin? Zien ze dan dat het geloof in de Heer Jezus, uw enige steun is? Dat het u vasthoudt? Dat het u rust geeft? Is dan het geloof in de Heer Jezus uw rots? Waarop u mag staan zonder te wankelen? Of zien ze dan dat het geloof wat u belijdt geen enkele waarde heeft? We moeten wel elke zondag mee naar de kerk. Maar we kijken naar onze ouders. We kijken naar die mensen in de kerk. En als het erop aankomt, dan zien we dat het helemaal niets inhoudt. Hoe komt dat? Is er geloof in de Heer Jezus? Of is het zoals het hier staat? Dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich ver van mij. Als het zo is in uw leven, het zou best kunnen zijn dat het in uw leven ook zo is. Dan wordt het tijd om daar nu een einde aan te maken. Dat u daar niet langer mee doorgaat. Maar dat u komt tot de Heer Jezus. Hier staat, hun hart houdt zich verder van mij. En u kunt vandaag beslissen. Om te zeggen, ik ga ook naar de Heer Jezus toe. In het gedeelte dat we nu gaan lezen, dan komen we iemand anders tegen. Die hoorden niet bij het volk van God. Ik wil dat gedeelte eerst lezen. Vers 21 tot en met 28. En Jezus, vandaar gaande, weg van die mensen die alleen maar met hem wilden twisten, die niet geloofden. Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Weg uit Israël, naar een heidens land. En ziet een Canaanese vrouw uit de landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon de duivels, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten, het is heel erg. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komen, de baden hem, zeggende: Laat haar van die, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de honkens voor te werpen. En zij zeiden: Ja, heren. Door de honnekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. De Heer Jezus gaat weg. Gaat weg uit Galilea, weg uit Israël. En hij gaat naar Tyrus en Sidon. En dan is de vraag: waarom? Wat ging hij daar doen? Hij zegt hier zelf: Ik ben niet gezonden tot de verloren schaap van het huis van Israël. Zijn bediening lag toen in Israël. Hij predikte in Israël. Wat ging hij in Tyrus en Sidon doen? We lezen net als dat hij daar een opdracht had. Je zou kunnen zeggen: nou, misschien was hij die fariseeën zat. Hij was mens. Hij was God. Maar hij was ook mens. Waarachtig God en waarachtig mens. En naar zijn mensheid was hij misschien vermoeid. Van die voortdurende tegenspraak. Hij kwam met de boodschap van zijn vader. Een boodschap van redding. En juist de mensen die hem hadden moeten geloven. Die hem hadden moeten verkondigen, die zijn discipel hadden moeten worden. Die de schrift kenden, die hadden kunnen zeggen: ja, inderdaad, hij heeft de schriften vervuld. En hij zal nog meer schriften gaan vervullen. Hij is onze redder. Juist die mensen, die het hadden kunnen weten, gingen voortdurend tegen hem in. En ik geloof best dat hij er moe van was, naar zijn mensheid. Maar ik geloof niet dat hij om die reden naar Tyrus en Sidon ging. Als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, zoals we dat vinden in de Evangelie, dan zien we dat hij voortdurend, ook al was hij nog zo vermoeid, ook al had hij nog zo lang gepredikt, en trok hij zich terug op een eenzame plaats om daar met zijn discipelen alleen te zijn. Als er dan mensen kwamen, dan was hij toch met ontferming bewogen. Dan keek hij helemaal niet naar zichzelf. Hij zei helemaal niet van: nou, ik ben nu moe, ik moet er toch echt even. Nee. Altijd gaf hij zich voor de mensen om te prediken, om hen te leiden. Waarom ging de Heer Jezus naar Tyrus en Sidon? Ik geloof heel zeker dat hij ging voor deze vrouw. Hij wist, hij was ook God. Hij wist: daar is een vrouw in nood. En die vrouw die weet: niemand kan mij helpen. Niemand. Dan alleen Jezus, de zoon van David. Die beloofde Messias uit het volk Israël. Zij wist dat. Nieuws reisde snel. En de fariseeën wilden niet geloven. De religieuze leiders van zijn eigen volk wilden hem niet geloven. Maar deze vrouw uit een heidensland. Notabene van een volk wat uitgeroeid had moeten worden, omdat ze zo ontzettend goddeloos waren. Want ook de inwoners van Tyrus en Sidon behoorden bij Canaan destijds. Juist deze vrouw, die weet: hij De Heer Jezus is de Messias, Hij is de Verlosser en Hij is het enige die mij helpen kan. En voor deze vrouw, die je zou zeggen, totaal geen rechten had op de Heer Jezus, voor deze vrouw ging Hij helemaal daar naartoe met zijn discipelen. We lezen niet dat er enige andere reden is. We vinden dit gedeelte ook in Marcus 7. En ook daar staat niet dat de Heer Jezus daar met een doel naartoe ging anders dan voor deze vrouw. In Marcus lezen we dat Hij in een huis ging. Waarschijnlijk boden die mensen Hem daar onderdak. Maar we lezen niets van een opdracht. Hij ging voor deze vrouw. Helemaal voor deze vrouw ging de Heer Jezus naar Tyrus en Sidon. Omdat zij in nood was. Helemaal voor u is de Heer Jezus uit de hemel gekomen. Is naar de aarde gekomen. En is naar het kruis gegaan. Speciaal voor u. Voor u is Hij die weg gegaan. Is Hij helemaal naar het kruis gegaan. Een verschrikkelijk zware weg. Om u te helpen. In de nood waar niemand anders u in kon helpen. Deze vrouw had een nood. Haar dochter was van de duivel bezeten. En er was niemand die daar wat aan kon doen. Maar zij wist, de Heer Jezus, Hij kan helpen. Onze nood van natuur is veel groter. Want we worden geboren als zondaar. De vorige keer gezien. Adam viel af. En we zijn geboren als zondaars. Tegen God. En er is niemand die ons kan helpen. En we kunnen zeker onszelf niet helpen. Maar er is er één. De Heer Jezus. De Zoon van David. De beloofde Verlosser. Hij kan helpen. En Hij wil helpen. Maar het bijzondere is dat deze vrouw eerst helemaal wordt ontmoedigd door de Heer Jezus. Je leest in de Evangelie, telkens wanneer de mensen naar de Heer Jezus kwamen om hulp, of dat ze nou voor zichzelf kwamen of voor iemand anders, altijd was de Heer Jezus onmiddellijk bereid. En niet omdat deze vrouw een heide was, wilde de Heer Jezus niet horen, want we lezen ook van een Romeinse overste die de Heer Jezus om hulp riep. En onmiddellijk ging de Heer Jezus daar naartoe. De Heer Jezus gaat hier een heel bijzondere weg. Deze vrouw die smeekt Hem om hulp. En de Heer Jezus antwoordt haar niet met één woord. En de discipelen die ergeren zich eraan. En die schamen zich waarschijnlijk. Die vrouw die loopt hier maar te roepen. Heren, werp die demon uit en laat haar gaan. Want ze roept ons na. Dit voelt zo ongemakkelijk, heren. Doe er wat aan. En de Heer Jezus zegt, ik ben niet gezonden tot een verloren schaap van het huis van Israël. En die vrouw die moet het gehoord hebben. Als de discipelen haar konden horen, dan moet ze ook de discipelen gehoord kunnen hebben en de Heer Jezus. En als ze het dan niet heeft kunnen volgen wat ze precies zeiden, dan heeft ze nog wel gezien. Dit gaat over mij en wat ik zie is niet positief. Ze willen mij niet en ik ben lastig voor hun. Maar het ontmoedigt haar niet. Zij komt en ze aanbidt Hem. Vers 25. Eerst roept ze. En dan komt er die ontmoediging. Geen antwoord van de Heer Jezus. En als de discipelen als het ware nog voor haar gaan pleiten. Al is het met tegenzin. Niet omdat ze haar zo graag geholpen willen zien. Maar omdat ze zelf er vanaf willen. Dan komt er een ronduit negatief antwoord. Ik ben niet gezonder dan alleen voor de verloren schapen van Israël. Ik ben niet gezonder voor die heidenen, zou je daarbij kunnen zeggen. Het laat die vrouw niet ontmoedigen. En waarom is dat? Want de Heer wil ons aanmoedigen om te bidden. Hoeveel waarde hecht u aan het gebed? De Heer hecht er heel veel waarde aan. De Heer vindt het heel belangrijk. In Jacobus lezen we, gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Laat het er gelijk voor de duidelijkheid bij zeggen. We zijn niet bezig met een welvaartsevangelie. Niet de bedoeling dat we gaan bidden om sportwagens en om luxe villa's of om vliegtuigen. Waarom we helaas zien dat dat gebeurt. In naam van christendom. Maar dat zijn leugens. We zijn niet bezig met welvaartsevangelie. Of om dingen te bidden waar we alleen onszelf maar mee kunnen prijzen. Dat is ook wat Jacobus zegt. Gij hebt niet omdat gij niet bidt. Of gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Om het in uw eigen welissen door te brengen. Welvaartsevangelie. Bidden om rijkdom. Bidden om macht. Bidden om eigen eer. Het gebeurt. Maar God gaat zulke gebeden niet verhoren. Het is ook niet de bedoeling dat we zulke gebeden bidden. De Heer is onze herder. En hij geeft wat we nodig hebben. En hij geeft wat goed is. En die dingen die wij misschien graag willen hebben. Die zijn niet nodig. En die zijn niet goed. En als het nodig is. En als het goed is. Dan geeft de Heer. Deze vrouw bidt voor een nood. Voor een grote nood. En er is niemand anders die haar kan helpen. En het is te doen dat ook wij onze nood bij de Heer Jezus neerleggen. Dat we geloven in hem. Hoe vaak zien we dat mensen die het beter zouden kunnen weten. Hun nood neerleggen bij mensen. Proberen de zaak zelf op te lossen. We moeten onze noden bij de Heer Jezus neerleggen. En ook al lijkt het erop dat hij niet hoort. Hij moedigt ons daarin aan. Om te bidden. Om te knielen zoals deze vrouw hier. Ze kwam en ze aanbad hem. Ze gaat door de knieën. Net als die bloedvloeiende vrouw. Die de zoom van zijn kleed aanraakte. Knielen. Knielen aan de voeten van de Heer Jezus. Net als deze vrouw. Nederigheid. Een mens heeft zo'n last van trots, van hoogmoed. Mensen zo graag zelf oplossen. Ik kan dit zelf, ik moet dit zelf doen. Nee, je moet het niet zelf doen. Je moet het aan de Heer Jezus overlaten. Als u dat niet doet, dan wordt het niet opgelost. En dan worden uw noden alleen maar groter. Wordt het alleen maar moeilijker. U kunt het zelf niet. De Heer Jezus. En hij moedigt u aan om te bidden. Hoe belangrijk vindt u gebed? Maar niet zo belangrijk als de Heer Jezus. Maar het is zo nodig. Die stille gemeenschap in gebed. Dat roepen tot hem. Heer, ik heb hier een nood. En u bent de enige. Doe dit maar eens wat vaker. Neem daar tijd voor. Ik heb iemand horen zeggen, ja, ik heb geen tijd om te bidden. Want ik heb dit en dat. En allemaal rechtmatige redenen, maar het zijn geen goede redenen. Luther zei, ik heb vandaag veel te doen, dus ik sta extra vroeg op om te bidden. Is dat ook onze houding? Ik ben soms beschaamd als ik denk aan mensen uit de tijd van grote opwekkingen, als een Charles Finney, die uren baden. Wat een geweldig werk deed de Heer door deze mensen. Hoe vaak bidden wij? 5 minuten, 10 minuten. De Heer moedigt ons aan om te bidden. In de geschiedenis ook van deze vrouw. Ook al lijkt het alsof hij niet hoort. Hij beproeft haar geloof. En ze bezwijkt er niet onder. Hier komt ze voor zijn voeten. Ze knielt en ze aanbidt. Heere, help mij. En dan het antwoord van de Heer Jezus. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Over ontmoediging gesproken. De Joden hadden zo de neiging om de heidenen honden te noemen. Honden hadden toen een iets andere status dan nu. Nu zijn het huisdieren of werkdieren, gewaardeerd over het algemeen. We zien dat de verdorven mensen daar nu ook heel anders mee bezig is. Dieren ook misbruikt. Hondengevechten. Verwaarloze dieren. Maar de heidenen werden honden genoemd. Door Israël. En de Heer Jezus neemt het beeld eigenlijk over, maar dan op een liefdevolle manier. Niet op een koude, harde, liefdeloze manier. Maar op een liefdevolle manier wijst de Heer Jezus deze vrouw haar plek. Hij vergelijkt haar niet met een hond. Want de Heer Jezus zou ieder mens met een hond kunnen vergelijken. We zijn erger dan een hond. We zijn zondaren. als zondaar geboren. En we hebben geen idee hoe erg dat is. Als je even kijkt in vers 19 van dit hoofdstuk. Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn volgelingen en ook tegen de fariseeën. Wat er in het hart van de mens is. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen. Allerlei boze gedachten. Negatieve gedachten over andere mensen. Doodslagen. Overspelen. Hoererijen. Dieverijen. Valse getuigenissen. Lasteringen. En dit is nog lang niet alles. Dit is wat uit ons hart voortkomt. Omdat we zondaren zijn. Als je een zonde vergelijkt met een hond, is dat een grove belediging. Voor de hond. Een zonde is iets verschrikkelijks voor Gods ogen. En de Heer wil ons laten zien wat het is om een zondaar te zijn. Maar niet in de volle diepte, want dat zouden we niet eens kunnen dragen. Maar op een liefdevolle manier. Hij wil laten zien, je hebt mij nodig. Je hebt mijn wetten overtreden. Je bent van mij afgevallen. In Adam. Je bent gescheiden van mij. Je hoort niet tot mijn huisgezin. Maar je bent als een hondje. Hij zegt niet eens, je bent als een hond, als een vieze straathond waar ik last van heb en die ik een schop geef. Nee, een hondje. Een knuffeldier voor de kinderen. De jonge hondjes waren nog in huis. Als ze ouder werden, dan gingen ze waarschijnlijk de straat op, want dan waren ze lastig. Maar die jonge hondjes waren voor de kinderen. Die jonge hondjes, die aten mee van de brokjes die van die tafel vielen. En de Heer Jezus wijst zo liefdevol deze vrouw op haar plek. Er is nu geen onderscheid tussen Israël of heidenen. Tussen het kruis, tussen de opname van de gemeente, de komst van de Heer Jezus voor zijn bruid, is er geen onderscheid tussen Israël en de heidenen. En de Heer wil ons liefdevol laten zien waar we staan. We horen niet bij zijn huisgezin, maar we zijn als hondjes. De werkelijkheid is vele, vele malen erger. Maar de Heer is niet bezig om ons de oren te wassen. Hij kan het wel eens doen als het niet anders kan. En het is altijd in liefde. God is liefde. Maar dat willen wij niet zien. De mens wil niet zien hoe liefdevol God is. En de God alleen maar als een hard iemand wegzetten. Iemand die het slechte met ons voor heeft. Iemand die ons allerlei beperkingen oplegt. Dat zijn allemaal leugens. De Heer wil ons juist in de ruimte stellen. De Heer wil ons vrijmaken. Als we luisteren naar Hem, dan is er vrijheid. Als we wandelen met Hem, is er vrijheid. Als we knielen aan zijn voeten, dan is er vrijheid. Als we niet knielen, is er geen vrijheid. Er is geen genade voor de hoogmoedigen. Totdat ze knielen. Hebt u last van hoogmoed? Dan is er nog hoop als u knielt aan zijn voeten. Net als deze vrouw. Kom en aanbid Hem. En aanbidden doe je op de grond. Op de knieën. Mensen zullen staan aanbidden. Maar aanbidden doen we aan de voeten van de Heer Jezus. In nederigheid. Anders kunt u het beter nalaten. Deze vrouw is niet ontmoedigd door deze woorden. Ze had makkelijk boos kunnen worden. Je kunt zeggen, wat ben ik een hond? Ik ben een eerlijke, hardwerkende vrouw. Ik heb mijn kinderen lief. En hier wil ik alles voor doen. Hoe durft wij een hond te noemen? Kijk eens naar de eigen volk. Wat die gedaan hebben. Erger dan de heidenen. Ze werden dat ze weggevoerd zijn. Zouden ze nog gelijk in hebben ook. Nou, dat zegt ze niet. Ze lijkt er geen eens mee bezig te zijn. Ze zegt, ja heren, dat klopt. Ik hoor niet bij uw huisgezin, ik hoor niet bij uw volk. Ik ben maar als een hondje onder tafel. Maar die hondjes, heren, die eten ook van de brokjes die van de tafel vallen. Ze geeft niet op. En het is ook niet de bedoeling van de Heer Jezus dat ze opgeeft. Want zijn antwoord hier, o vrouw, op deze woorden, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Is uw houding ook als deze vrouw? Wilt u aannemen wat de Heer Jezus over u zegt? Het is moeilijk in deze tijd om te zeggen dat mensen zondaren zijn. willen mensen niet horen. Maar de Heer Jezus wil dat heel liefdevol toch naar voren brengen. Want als u dat niet aanvaardt, dan is er geen redding mogelijk. Als u op uw voeten wilt blijven staan, en als u uzelf vast wilt houden, dan zult u verloren gaan. Dat is niet wat ik bedacht heb. Dat is wat de Bijbel ons naar voren brengt. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. De Heer Jezus is gekomen speciaal voor u. Net zoals hij speciaal voor die vrouw naar Tyrus en Sidon ging. Speciaal voor u. Zodat u ook uw nood aan hem overlaat. Zodat u ook komt en aanbidt aan zijn voeten. Wilt u dat niet? Deze vrouw werd geholpen. En iedereen die tot de Heer Jezus kwam, werd geholpen. Mensen hebben ook de neiging om te denken van, nou ja, als je tot de Heer Jezus komt, dan moet je maar afwachten. Dat blijkt nergens uit de schrift. Daarom is het ook niet waar. Allen die hem aanraakten, maakte hij gezond. Lezen we ook in de Evangelie. En ieder die tot de Heer Jezus komt, die wordt geholpen. Dat was toen, dat is niet veranderd. Daarom hebben we juist die voorbeelden in de schrift. Van het werk van de Heer Jezus. De beelden. Hij genas de zieken. Het laat ons zien, hij wil onze geestelijke ziekte genezen. En hij is de enige die dat kan. Maar misschien ziet u niet dat het zo erg is gesteld met u. Wilt u het dan ook aan hem overlaten? Zeggen, Heere, ik hoor dat ik een zonde ben, maar ik zie het niet zo. Wilt u dat mij laten zien? Want ik merk ergens wel dat er iets niet goed zit. En als ik denk aan de dood, dan word ik onrustig. Ik ben bang om te sterven. Maar ik begrijp het allemaal niet. De Heere wil u inzicht geven. Als u nederig aan zijn voeten wilt knielen. Als u het aan hem over wilt laten. Als u wilt bidden. Dingen kunnen heel verwarrend zijn. Maar de Heer Jezus wil ze duidelijk maken door zijn Heilige Geest. Als u wilt bidden. Als u wilt uitroepen naar hem. En laat u niet ontmoedigen. Mensen zullen u ontmoedigen. Net als de discipelen. Stuur haar weg. Mensen zullen zeggen, joh, je moet niet naar Jezus gaan. Dat is allemaal onzin. En het kan best zijn dat de Heer Jezus niet direct antwoord geeft. Maar het is niet omdat hij niet wil. Het is omdat hij u aanmoedigt om door te gaan met bidden. Want hij zegt in hetzelfde boek, in Matthäus. Wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Die klopt, zal open gedaan worden. En dan gaat hij hetzelfde nog eens een keer herhalen. We lezen het twee keer achter elkaar in het woord. En dat betekent dat het is een klemtoon. Als het ware een onderstreping, zoals wij dat nu zouden doen. Bid en u zult ontvangen. Hecht meer waarde aan het gebed. Want het is niet zomaar woorden die u uitspreekt. U bidt tot de levende God. God die belooft, als je bidt, zul je ontvangen. Een God die laat zien. Als je je moeite in mijn hand legt, dan zal ik ervoor zorgen. Wie je ook bent. Deze vrouw had geen recht. Ze hoorde bij het verkeerde volk, om het zomaar even te zeggen. Ze was een vrouw, en in die tijd hadden Joodse bijna geen oog voor de vrouw. Die telde helemaal niet mee. Haar dochter was van de duivel bezeten. Misschien had ze afgoden gediend. Misschien wel zeker dat ze dat deed. Ze had geen recht. Ze hoorde niet bij het huisgezin van God. Ze had geen recht op dat brood van de kinderen. Ze zegt, ik ben als een hondje en ik eet van de brokjes die van tafel vallen. En dat is eigenlijk een mooi beeld. Een mooi beeld. Ik heb zelf een hond gehad. En een hond is zeer begeerig naar de brokjes die van tafel vallen. Als er iets van tafel valt per ongeluk, en er is een hond in huis, reken hem erop dat je het niet zelf meer kunt oprapen. Die hond is je voor. Zeker als het om een jonge hond gaat, die naar vol energie is, die snel is. Een hond is zeer begeerig en sommige honden kun je trainen dat ze die begeerte niet meer laten zien. Ze weten het mag niet van de baas, maar de begeerte is er nog steeds. Want als je ze zou roepen, als je wat laat vallen, dan zijn ze als een speer zo snel erbij. Bent u net zo begeerig als een hondje naar de gaven van de Heer Jezus? Deze vrouw doet denken aan Jacob. Jacob die worstelde met God. En de Heer zei, Jacob laat me los, want het begint dag te worden. Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. En zo is ook deze vrouw. Heer, u kunt mij ontmoedigen wat u wil, u kunt zwijgen, maar ik ga door totdat u mij geeft wat ik wil. Want u bent de enige. En ik geloof in u. En ik wil u aanbidden, ik wil knielen voor u. Maar ik laat u niet gaan. Is dat uw houding? Heer, u heeft gezegd, wie bidt, die ontvangt, die u klopt, die zal opengedaan worden. En ik geef niet op. Dan moet ik 100 jaar bidden, ik geef niet op. En geef niet op. Want wie bidt, die ontvangt. Al lijken omstandigheden tegen te zijn. Maar er moet wel komen aan zijn voeten en knielen. Net als Esther. Ik ga naar de koning. Kom ik om, dan kom ik om. Ga naar de Heer Jezus. U komt niet om. Hij zal de scepter van zijn genade toereiken. Hij is goed. Hij ging voor deze vrouw naar Tyrus en Sidon. Het leek er helemaal niet op. Maar hij ging voor die vrouw. Hij ging voor die vrouw die hij eerst afwees. Die hij geen blik waardig gunde. Geen woord waardig achtte. En uiteindelijk als zijn discipelen gaan pleiten voor haar. Om er zelf vanaf te zijn. Dan gaat hij haar afwijzing worden. Maar hij wees haar niet echt af. Hij bemoedigde haar. Ga door, vrouw, ga door. Hij kende haar hart. Ga door. U die bidt, die denkt, God wil mij niet horen, ga door. Maar kniel aan zijn voeten. U kunt niet tot de Heer Jezus komen in hoogmoed. Nou, Heer, ik heb het goed gedaan, maar ik heb nog een beetje hulp van u nodig. Nee, ik heb alle hulp van u nodig. Ik heb het alleen maar slecht gedaan. Ik kan niets. Ik ben een zondaar. Ik ben als een hond. Kom tot hem. Hij is goed. Hij is speciaal voor u gekomen. Hij kwam voor u naar deze aarde. Hij ging voor u naar het kruis. Bid. Kniel. Kom tot hem. Amen.